Collega's, welkom. Jullie zitten hier gezellig bij mij aan tafel. Heel fijn. Ik ga misschien al meteen beginnen met te zeggen wie jullie precies zijn. Wouter, jij bent een van onze buitenlandjournalisten, Wouter ja. De Boer. Achje van Tomme, onze Hollywood-cultuurreporter, mag ik wel zeggen. Kenneth D., onze innovation editor, wat een supercoole titel is. En ook onze technologiejournalist. Ja. En Boudewijn van Spilbeek, jij bent ook buitenlandjournalist en specifiek voor Frankrijk en Spanje. Welkom allemaal. Wij werken het hele jaar door samen op de redactie van VTM Nieuws, maar we hebben zo vaak niet echt de kans om bij te praten. Dus ik dacht, ik nodig jullie gewoon eens gezellig uit voor een etentje, om te horen hoe jullie jaar was, hoe 2017 voor jullie geweest is. Misschien moeten we al meteen eens klinken, want dat is leuk en feestelijk. Ja, voilà.
En ook een dood.
Santé.
Anders...
Ja. 2017.
2018
ook.
Ja, absoluut. Sorry. Laat het vooral ook smaken. Als jullie nog iets nodig hebben van saus of brood of zo, laat gerust weten.
Het ziet er lekker uit.
Hè? Ja, het ziet er goed uit. Hè? Smakelijk vooral. Boudewijn, ik begin bij jou. Jij hebt dit jaar alles samen, ga je ongeveer 40 dagen in Spanje gezeten hebben. Moet jij stilaan niet nadenken over een buitenverblijf daar?
Misschien nog even wachten tot de prijzen zakken, hè? Als Catalonië onafhankelijk wordt. Nee, dat wordt mij vaak gevraagd. Ik zou eigenlijk wel willen. Ik heb altijd wel gedroomd van een huisje in Spanje. Maar dan zou ik misschien toch nog zuidelijker gaan. Dus niet in Catalonië.
Okay, okay.
Maar ik vind Barcelona een fantastische stad.
Gelukkig maar, want je bent er heel veel geweest dit jaar.
Heeft en weinig natuurlijk... van gezien.
En weinig van gezien, ja, vooral veel gewerkt. Het heeft natuurlijk alles te maken, je zei het al, met Catalonië en hun onafhankelijkheidsverklaring. Ja, jij bent er de hele tijd geweest. Hoe heb jij dat beleefd?
Wel, het was echt een... Ook een soort rollercoaster van, of je kan het ook een soap noemen, met allerlei plotwendingen, verrassingen. Ik ben de eerste keer vertrokken voor 5 dagen, met een paar reportages op voorhand over wat de mensen ervan dachten. En het is heel duidelijk dat de Catalaanse samenleving erg verdeeld is over die onafhankelijkheid. Ongeveer de helft wil er niks van weten en de andere helft wil het absoluut wel. Maar die eerste 5 dagen zijn er meteen 15 geworden. Met allerlei betogingen en verrassende dingen. Ik ben dan even teruggekomen, maar om meteen weer naar Ginder te gaan. Ja. Dus, en het houdt nog niet op. Hè. Uiteindelijk het Europees aanhoudingsbevel, de verkiezingen. Ik weet niet wanneer het zal eindigen.
Nee, inderdaad. De writers van Familie... We zouden het zelf zo goed niet kunnen bedenken, zo'n scenario.
Boudewijn, sorry, je zegt, ik zou pas een huisje kopen daar, mocht Catalonië onafhankelijk worden. Zouden de prijzen dan echt dalen, denk je?
Nee, ik denk het eigenlijk niet, hoor. Het is een beetje een boutade. Het is wel zo dat als Catalonië onafhankelijk wordt, volgens veel waarnemers, er toch voor heel Spanje een soort economische recessie gaat aankomen. Dus binnen een jaar of 2 kan dat wel zijn weerslag hebben. En gewoon al het feit dat hoeveel meer dan 2000 bedrijven hun zetel uit Catalonië weggetrokken hebben, uit schrik om uit de eurozone te vallen. Maar ja, natuurlijk, ik denk dat het nu zo'n vaart niet meer zal lopen, dat het misschien beter onderhandeld zal worden. Maar ja, het is echt nog afwachten.
Ja, er zijn ook hallucinante beelden uit Barcelona gekomen. De dag van het referendum zelf heeft de politie geweld gebruikt tegen ongewapende burgers.
Ja.
Was je daar zelf door verrast?
Ik was geschokt en verrast ook. Mm-hmm. Ik had niet verwacht dat het zou gebeuren. Nu, eigenlijk is het al bij al beperkt gebleven tot enkele stembureaus. Mm-hmm. Maar... Door de sociale media vandaag worden die beelden meteen de hele wereld rondgestuurd. Maar als je goed keek, kon je zien dat heel wat filmpjes eigenlijk over dezelfde incidenten gingen.
Ja.
Uit andere hoeken gefilmd. Maar bon, elk incident was er één te veel. Hè. Mm-hmm. Er zijn honderden mensen gewond geraakt. Ik denk ook wel dat achteraf die cijfers genuanceerd zijn. Bijvoorbeeld de dame van wie de 10 vingers... zogezegd gebroken waren, die te zien was, die de trappen afgesleurd is. Die heeft achteraf moeten toegeven dat ze het eigenlijk een beetje verzonnen heeft. Mm. Dus
Maar het bleef een gekke situatie, hè? Want ik herinner mij beelden van de Catalaanse brandweer die in de clinch ging met de Spaanse
politie,
met de Spaanse agenten. Dus,
dat was echt onvoorstelbaar dat hulpdiensten eigenlijk onder elkaar...
Ja. In een land als Spanje, we gaan er allemaal wel eens op vakantie. Ja. Het is zeer gek, hè?
Ja, het is echt... ik denk dat de hele wereld een beetje verbaasd was. Mm-hmm. Hè? Maar de Spanjaarden zelf, dus buiten de Catalanen, maar de rest van Spanje, stond helemaal achter die aanpak. Hè?
Ja.
Dus ze zijn wel een gespierde aanpak gewoon. Uiteindelijk, de dictatuur is nog niet zo lang geleden. Hè? Dus de nieuwe grondwet, de democratische grondwet, is van 1978... Franco is een paar jaar ervoor gestorven. Ja, maar uiteindelijk sinds 1936, de burgeroorlog, 1939, overwinning van Franco, heeft Spanje onder een dictatuur geleefd en dat laat nog altijd zijn sporen na.
Ja, want wij hebben wel wat ervaring met federalisme en staatshervormingen, maar wat je vaak hoort is dat in Spanje daar gewoon geen politiek dialoog over mogelijk is en elke stap beantwoord wordt met... Het gerecht en de politie.
Ja, absoluut. Hoewel het eigenlijk anders kan, hè, want waar is de tijd dat er om de haverklap aanslagen van de ETA waren, van de Baskische separatistische of terreurbeweging, naar gelang hoe je ze noemt. Dat is voorbij,
mm-hmm.
Want Baskeland heeft een akkoord gesloten met Madrid. En zij mogen nu zelf hun belasting innen en zelf beslissen wat ze houden en wat ze afstaan.
Mm.
En dat heeft Catalonië niet. Catalonië moet eerst alles afstaan en dan wordt dat herverdeeld en krijgen zij een kleiner deel terug. Maar sinds dus de Basken eigenlijk hun eigen centen mogen beheren, is daar geen sprake meer van separatisme. Zijn ze content, tevreden met meer autonomie die ze dus nu hebben?
Mm-hmm.
En misschien moeten we daar naartoe. Maar het is wel, bij sommige Catalanen is die drang naar echt onafhankelijkheid wel... Heel hevig, maar er zijn er evengoed anderen die er helemaal niks van moeten weten. En dat komt voor een deel omdat Catalonië, dus een rijke regio en een industriële regio, altijd al geweest, omdat daar heel veel inheemse migranten zijn. Zoals wij Italianen, Turken, Marokkanen naar de mijnen getrokken hebben.
Hm.
Zo zijn er naar Catalonië heel wat mensen uit Andalusia, Extremadura, de armere regio's, geëmigreerd omdat ze werk zochten. Dat is in de jaren 50 en 60 gebeurd. Nu zijn het de kinderen en de kleinkinderen daarvan. En die hebben vaak nog familie in Andalusia of in Extremadura. Dus die willen helemaal niet los van Spanje.
Nee.
En toch zijn die geboren en getogen in Barcelona of in Tarragona of waar ook. Dus het is echt heel, heel, heel moeilijk. En volgens mij heeft Puigdemont misschien echt te veel gegokt. Hij is te ver willen gaan.
Te snel te ver misschien.
Ja, denk het wel.
Ja. Ja, je zei het daar juist al, je hebt heel veel betogingen gezien ook in Barcelona. Ik heb begrepen dat daar best een rock'n'roll verhaal achter zit, hè, van een van jouw live interventies in het nieuws vanuit zo'n betoging.
Ja.
Vertel eens.
Een van de betogingen van de separatisten, dus degenen die voor onafhankelijkheid waren, dat was een betoging met, ik weet niet meer hoeveel honderdduizenden mensen, maar, of zelfs tegen het miljoen, ik weet het niet meer. Alleszins heel veel volk.
Mm.
Het was heel moeilijk om daartussen te geraken, maar uiteindelijk zaten we tussen de massa. Maar als je op dezelfde hoogte staat, dan zie je ook die massa niet. En overal in Barcelona staan grote vuilnisbakken, waar je kan sorteren, hè, blauw deksel, groen en zo verder. En we zijn op zo'n vuilnisbak gekropen en dan hadden we een perfect overzicht. Maar dat was natuurlijk ook voor alle mensen rond mij wel heel leuk. Dus uiteindelijk... Elke beweging die ik maakte, kreeg applaus. De mensen wilden absoluut weten wanneer we echt live waren. En het was echt... ik wou het niet enceneren, maar uiteindelijk was het toch wel zo dat ik op een zeker moment moest zeggen van nu een beetje stiller, want nu ga ik echt op antenne. En nu mag je terug wel lawaai maken.
En werd er naar geluisterd?
Ja, toch wel. Dus effectief, er waren... In het begin niet, maar na een tijdje waren er echt mensen die zeiden van... Vooral toen ze wisten dat ik voor de Vlaamse televisie werkte. Want waar ik ook problemen heb gehad met Spaansgezinden, omdat ik voor een Vlaamse zender werk, enfin, Belgisch om te beginnen en dan nog Vlaams in de tweede plaats. Ja. Maar voor de Catalanen zijn Los Flamencos echt wel de vrienden.
Ja,
ja. Lotgenoten, bondgenoten, plus ja, het interview met staatssecretaris Franken, die eigenlijk asiel aanbood, dat werd natuurlijk wel geapprecieerd. Dus,
Ik heb ooit eens een stand-up gedaan op de schouders van de cameraman. Ja, tijdens, ook omdat we boven het volk moesten geraken. Want dat was de 100ste verjaardag van de Britse Queen Mum. Mm-hmm. En we moesten boven dat volk en ze ging aankomen in haar koets. En de cameraman die had een laddertje mee, maar ja, ik ben maar 1,58 meter, voilà, nu weet iedereen het. En, dus ik, ja, onmogelijk dat ik daarboven kwam. En de klankman die wij mee hadden, die was 1,90 meter. Dus ik ben gewoon in zijn schouders gaan zitten. En dan hadden wij een prachtig beeld van mijn stand-up, terwijl ik zei, de Queen Mum. En toen passeerde achter mij de Queen Mum op hetzelfde niveau eigenlijk.
Dus dat was niet te zien in
dus
beeld.
Het was op de schouders van de klankman, niet van de cameraman.
Nee, van de klankman, ja.
Het is niet dat je aan het wiebelen was van links naar rechts of zo.
Nee, dat was eigenlijk perfect. Het was geen live, het was een stand-up van 30 seconden. Dus ik weet niet of het 2 minuten lang heb je dat niet volhouden.
Maar mooie medewerking ook van de Queen dan om net op dat moment. Wat ik ook straf vond, Boudewijn, jij bent op een bepaald moment zelf geïnterviewd door de Spaanse journalisten in Barcelona op het moment dat Puigdemont dan in ons land opdook. Dat lijkt mij ook wel een aparte ervaring.
Het is eigenlijk begonnen door het feit dat ik aan een Spaanse journalist een reactie had gevraagd op wat er in België gebeurde, voor mijn collega Jan de Meulemeester. En dan zei die Spaanse journalist van, ja, maar dan ga ik jou ook interviewen voor onze zender. Dat heb ik dan gedaan in het Spaans. Ik versta een beetje Catalaans, maar ik spreek het niet echt. Maar ik spreek wel gelukkig redelijk goed Spaans. En dan een dag of twee later kreeg ik de vraag van, ja, kan jij voor ons een live doen? Dus echt een live. Ik alleen op het plein in Barcelona met de ankervrouw in Madrid in de studio. En dan nog een dag of twee later was er nog een andere zender.
Allemaal in het Spaans.
Allemaal in het Spaans, ja.
Live in het Spaans.
Een live in het Spaans. Dus zonder iemand naast mij. Hè. Dus gewoon ik met de presentatrice in Madrid. En dan heb ik zelfs ook vanuit Barcelona, ook weer van op dat plein, voor nog een andere zender, meegedaan aan een debatprogramma. Dus ik hoorde drie, vier mensen in de studio in Madrid die ik niet zag.
Ja.
En ja, ze gaan vooral heel erg af op Vlaanderen, de Vlamingen, zeker de Vlaams nationalisten, de N-VA, allemaal... voor hen, voor de Spanjaarden dan, waren dat allemaal neonazis en vrienden van de bezetter van vroeger. Dus ik heb dat toch een beetje moeten nuanceren. Mm-hmm. Maar ik hoorde vooral dat ze heel erg, heel hevig waren daar in die studio. Dus, en dan hebben ze mij nog de laatste dag, toen was ik al in Madrid zelf, toen met het Hoogrechtshof... En toen hebben ze mij gevraagd, ja, we willen jou graag zelf morgen in de studio bij ons. Maar toen had ik een vliegtuigticket. En ze zeiden, ja, maar we willen dat omboeken. Je mag, we gaan dat op onze kosten doen en een extra hotelnacht op onze kosten. Maar ik had andere plannen de dag erop. Dus ik heb het beleefd afgewezen.
Zonder jou moeten doen.
Waar heb je dan Spaans geleerd eigenlijk?
Aan de universiteit. Dus ik ben, net als Stef Wouters trouwens, en Bavo Klaas... romanist van opleiding, dus Romaanse filologie, en meer bepaald Frans en Spaans. Je kon ook voor Italiaans en Roemeens en zo kiezen. Maar...
Dat Spaans heeft dit jaar wel gerendeerd.
Ja, absoluut.
Absoluut, ja.
En het Frans ook, Frans, hè, want je hebt de Franse presidentsverkiezingen ook gevolgd. En je hebt op de vooravond van de verkiezingen, ben je erin geslaagd om heel kort Macron en zijn vrouw Brigitte te spreken voor ze, ik geloof, was het mosselen gingen eten?
Ja, absoluut.
Hoe ben je daarin geslaagd?
Dus, wij waren in Le Touquet, waar ze gingen stemmen. En ook van gestemd hebben. En we wisten dat ze zouden buiten komen, waarschijnlijk. Enfin, dat was mij toch gezegd door de woordvoerster. Een heel sympathieke dame van, Senegalese afkomst. Maar dus ik heb daar gestaan van voor de middag, ook 's middags live gegaan. En in de loop van de vooravond dropen de meeste anderen af. Veel journalisten waren het beu om te wachten. Maar ik dacht, ja, ik ben hier nu al zo lang, ik ga nu niet opgeven. En dan plots, rond 8 uur, werden eerst alle veiligheidsmensen en politiemensen naar binnen geroepen. En wij vonden dat al heel vreemd. En wat bleek, die kregen gewoon een glaasje champagne aangeboden, want de dag erop was het de tweede ronde. En van zodra hij verkozen zou zijn, zou hij door de presidentiële lijfwachten overgenomen worden.
Het was een beetje de gewone werkdag dan.
Het was, dus het was echt voor hen het afscheid.
Ja.
Dus mensen die hem de hele campagne lang, overal op elke verplaatsing, gevolgd hebben. En dus die zijn naar binnen gegaan en dan zagen we door een van de ramen een agent met een glaasje champagne in zijn hand. En dan was er ineens tumult en dan is mijn cameraman op een muur gekropen. En dan zagen we over het muurtje van hun tuin dat ze met z'n allen een soort grote familiefoto hebben gemaakt. En dan dacht ik, ja, nu kan het echt niet lang meer duren. En ik had gehoord van, ja, waarschijnlijk gaan ze vanavond ergens eten. Dus, en inderdaad, ik had intussen Brigitte al in de namiddag even kunnen spreken. En zij was vol lof over België en de Belgische kust. En ze zei dat ze daar heel graag kwam. Want zij is van het noorden van Frankrijk. En dan tegen 9:30 zijn ze naar buiten gekomen. Maar dan dacht ik nog van, die gaat in zijn auto stappen en die rijdt weg. Maar die is dan eerst met mensen beginnen praten. Ik heb hem laten doen. En dan heeft hij mij ook te woord gestaan. Ik zei ook van, ik ben van de Belgische televisie. En dan is hij vertrokken, te voet. En ik dacht, die auto die reed daarnaast, zo'n monovolume. Ik dacht, zo dadelijk springt hij daarin, maar nee. Die is gewoon verder te voet gegaan en die zijn te voet naar een soort bar-restaurant in het centrum van Le Touquet gegaan. En wij probeerden ze te volgen, maar we werden telkens weggeduwd door de veiligheid. En dan had mijn cameraman een beetje voorsprong genomen en was in de inham van een winkel, zo de inkom van een winkel gaan staan, die al dicht was. En toen ze voorbij kwamen, heb ik nog geroepen, bon appétit. En hij herkende mij heel duidelijk, want hij zei, merci beaucoup, nous allons manger un moule frit. Dus mosselen frit. En hij heeft dat heel, in mijn ogen, echt wel heel duidelijk gezegd, omdat ik een Belgische journalist was. En ja, mijn dag kon niet meer stuk.
Absoluut. De aanhouder wint, leren we daaruit. Wouter, jij bent ook een van onze buitenlandjournalisten.
Ik kan Boudewijn wat eten.
Voilà, absoluut. Smakelijk, Boudewijn. Ja, Londen associeer ik dit jaar vooral helaas met aanslagen.
Sowieso,
maar daar is natuurlijk ook die verwoestende appartementsbrand geweest. Jij bent daar toen naartoe gegaan.
Ja.
Die beelden waren al huiveringwekkend. Hoe was het dan, of hoe moet het dan voor jou geweest zijn om daar echt te zijn?
Ik ga beginnen met, voor ik daar was, ik kreeg 's ochtends telefoon van Jo Buggenhout, onze chef buitenland, die vroeg van, ja, wil jij naar Londen gaan? Daar is een brand. En dat kwam er goed uit, dus ik zei, dat is prima. Maar ik dacht direct van, ja, brand, gaan wij daar nu voor? Allee, zeker in een grote stad als Londen, dat gebeurt daar dagelijks, denk ik. Dat moet toch al iets heel straf zijn. Maar het was inderdaad toen ik die eerste beelden zag, dat je de ernst van de zaak wel kon zien. Maar ik heb dat met alle reportages ter plaatse, ik denk dat mijn collega's dat wel kunnen beamen, zoiets pakt je nog veel meer als je er zelf bij bent. Mm-hmm. Die beelden zijn sowieso heel overweldigend, maar als je daar zelf staat, dan, zeker in dit geval, dan ruik je dat ook, dan voel je dat ook. Je staat er echt vlakbij. Je ziet die mensen die daar woonden, die daar gelukkig net op tijd zijn kunnen vluchten, die niks meer over hebben en zo. Dat kruipt in je kleren.
Ja, absoluut.
Dus dat ga ik niet op vergeten.
Nee, want De verslagenheid in de stad was enorm, maar er was ook heel veel solidariteit. Dat is zoveel emoties tezamen. Hoe ga je daar zelf mee om?
Ja, dat is heel mooi om te zien. En daar trek ik mezelf ook aan op. We zijn daar 2 dagen geweest. Dag 1 was pure ellende. Er waren verhalen van mensen die... Ik heb daar een gezin geïnterviewd. Die mensen waren van Portugese afkomst, maar wonen al tientallen jaren in Londen, in die toren. Die man, de vader van het gezin, vertelde mij van ja... En die was duidelijk nog in shock, want die had duidelijk nog niet door wat er aan het gebeuren was. Die vertelde van ja, alles wat wij hebben, hebben wij nu aan. De kleren die ik aan heb, dat is het enige wat wij nog hebben. Zijn kinderen stonden erbij en zijn vrouw. Maar die bleef daar eigenlijk vrij rustig onder. Die besefte duidelijk nog niet helemaal wat er aan de hand was. Het is pas met die dag erna dat je die solidariteit op gang ziet komen, dat je daar echt massa's mensen bijeen ziet komen met dozen vol kleren en kinderbadges en zo van die zaken.
Ja.
ja, dat raakt je wel als je zoiets ziet. Van, ja, die mensen zijn, hebben gelukkig hun leven nog, maar voor de rest blijft er niks meer over.
Nee.
Dat je dan ziet dat er in zo'n wijk zoveel samenhorigheid is. Dat is heel mooi. Zeker, die wijk ligt vlak naast de chique buurten daar, Kensington en Notting Hill en zo.
Ja.
Waar heel rijke en bekende Britten wonen. Mm-hmm. Robbie Williams woonde daar om de hoek. Ja, iets helemaal anders, een paar honderd meter verder, waar de Grenfell Tower stond, of staat. Daar wonen mensen van uit alle uithoeken van de wereld. In die toren wonen mensen met achtergronden vanuit tientallen, honderden landen misschien. Ja. En dat brengt hen allemaal samen. Ja, dat is mooi om te zien. Dus.
Ja. En hoe werd je dan als journalist daar behandeld door de mensen? Want ik merk vaak dat de eerste dag zijn ze allemaal nog in shock en zo. Maar als je daar nog een dag staat, beginnen ze zich een beetje tegen jou te keren, wat begrijpelijk is soms tegen journalisten. Ja, maar wat doe jij hier nog? En ik vroeg me af hoe dat daar was, want het was natuurlijk echt wel heel erg dan.
Ja,
hè?
De eerste dag was het vooral ook mijn bedoeling. Hoopte ik erop om wat reacties te kunnen sprokkelen van mensen die in de toren woonden, die het allemaal hadden meegemaakt. Maar dat bleek absoluut niet evident. Dat Portugese gezin heeft me daar serieus geholpen om toch een getuigenis te kunnen vinden. Want ik heb daar toch een paar uur lang zitten rondlopen tussen al die mensen die daar ook op de dool waren, zeg maar, om iets los te krijgen.
Mm-hmm.
Tegen mij willen ze dat allemaal wel vertellen, maar van zodra je zegt van ja, het zou voor de camera moeten, dan is dat toch iets anders.
Mm-hmm.
Want dat is dubbel als journalist.
Ja,
je wil daar eigenlijk, je moet daar je job doen, je moet daar verslag uitbrengen van iets dat gebeurd is voor het nieuws. Maar tegelijkertijd, ik heb dat vaak, wil ik ook helpen, maar dat gaat niet, want ik ben er als journalist. En dan voel je soms een beetje in de weg lopen, want ja...
Zeker bij die klerenbedeling heb ik daar effectief nog staan helpen, eigenlijk.
Ja.
Ik wou een paar hulpverleners interviewen. Allee, ja, vrijwilligers zijn dat eigenlijk, hè. Mensen uit de buurt, die daar alles aan het sorteren waren. Kinderkleren, kleren voor mannen, kleren voor vrouwen, schoenen, speelgoed, al die zaken. Er kwam enorm veel aan, dus er was heel veel werk. En ze wilden wel een interview geven, maar... Ja, op hun voorwaarden, hè, van kom, pak dit even aan, zet dat daar. Dus ik stond daar op een bepaald moment zelf ook spullen te verzetten. Wij hebben daar niet de tijd voor om daar de hele dag te helpen, maar op die manier krijg je mensen soms wel... Allee, kan je iets bijdragen en kan je ook nog je eigen werk doen?
Ja.
Ik was wel blij dat ik dat heb kunnen doen.
Ja,
dat is niet altijd even evident. Maar het viel eigenlijk wel goed mee bij de Grenfell Tower. De mensen waren... Ja, zeker. Heel veel solidariteit. En daar was wel veel woede naar de overheid toe en naar die bouwheer die dat allemaal met de verkeerde isolatie had gerenoveerd. Maar naar de pers viel het heel goed mee.
Mm-hmm.
En neem je dat dan ook mee naar huis? Als je dan die opdracht is gedaan en je gaat naar huis en je hebt dan meestal wel een aantal dagen vrij, denk ik.
Mm-hmm.
Denk je daar dan nog aan?
Ja, absoluut. Ik denk daar nog constant aan, eigenlijk. Zeker ook naar aanleiding van dit gesprek moest ik... maar 2 seconden nadenken om aan mijn moment van het jaar te denken. Het was een hele zware brand en voor veel mensen zal dat ook wel terecht in hun jaaroverzicht zitten, zeg maar. Maar als je er zelf bent geweest, is dat toch nog altijd anders. Daar vergeet je niet op.
Ja, begrijpelijk, denk ik. Ik kan het mij moeilijk voorstellen om daar dan... te zijn en die mensen, die slachtoffers...
Ja, ik heb daar met een Vlaamse gesproken. Die heeft me daar eigenlijk 2 dagen serieus geholpen. Nathalie heette ze. Een Vlaamse die daar vlakbij woont. Die woont en werkt in Londen al jaren. En die woonde in vogelvlucht, ik denk op 100, 200 meter van die toren, op het 4e verdiep. Ja, ze kon in ieder geval... had ze zoveel lawaai gehoord, zoveel sirenes, dat ze samen met haar huisgenoten op het dak was gekropen. Van waar ze die... dat gebouw echt midden in de nacht volledig zagen uitbranden. Zij was daar duidelijk ook niet goed van. Maar we zijn bij haar ook kunnen langsgaan. We hebben met haar ook een interview afgenomen op haar dak, waar we dan ook zelf konden zien hoe dicht zij dat allemaal heeft meegemaakt. Ook haar getuigenis, dat ga ik ook niet rap vergeten. Dat was ook aangrijpend.
Ja. iets helemaal anders, want ik zeg wel buiten van het journalist, maar je hebt ook een van de meest tot de verbeelding sprekende binnenlandverhalen gedaan dit jaar, namelijk de vastgelopen container in de Schelde voor de haven van Antwerpen.
Technisch gezien ook buitenland, hè. Dat was een paar honderd meter over de Nederlandse grens. Bocht van Bad, Bad is een dorpje in Nederland.
Vandaar, buitenland. Oké.
Ja,
dat is die beelden van dat gigantisch schip dat daar is vastgelopen en jij die daar dan jouw live naast staat te doen.
Ja.
Hoe voelt dat?
Ik weet nog, we kwamen aangereden, de cameraman en ik. En het dorpje Bad ligt echt vlak naast de Schelde daar. En dat schip was daarnaast gestrand, maar uit de hoek van waar wij kwamen, leek het precies of dat schip was dat dorp binnengevaren. Ja. Was er eigenlijk achter, hè, maar we zijn daar ook meteen gestopt. En de cameraman heeft daar meteen een eerste beeld gemaakt, omdat dat... Ja, dat leek echt uit een actiefilm te komen. Er bestaan van die films, hè? Speed 2 of zoiets. Daar leek het even op.
Klopt.
Het was gelukkig, achteraf gezien, allemaal vrij onschuldig. Mm-hmm. Er is niemand gewond bijgeraakt. Het zag er allemaal uit alsof ze aan een grotere ramp waren ontsnapt.
Ja, ja, ja.
Maar het gebeurt daar blijkbaar vaker in die bocht. Ik heb het daar toen eens opgezocht. En mensen uit het dorp vertelden mij het ook. Oudere mensen die er al tientallen jaren wonen. Van, ja, het is er weer eentje. Het heeft blijkbaar ook echt met die bocht te maken. Want die is heel scherp voor zo'n grote scheep. Ik weet dat ik daar met iemand stond uit het dorp. En dat ik mij luidop afvroeg van, ja, hoe kan dat nu dat schip in zo'n breed stuk van de Schelde, want je moet daar al... Je kijkt kilometers verder om de overkant te zien. Hè. Hoe kan zo'n groot schip hier nu uit de bocht gaan? Maar dat heeft allemaal met die vaargeul te maken. Ja. Dat is eigenlijk een heel smalle vaargeul die een heel scherpe bocht moet maken, omdat aan de overkant van de Schelde het land van Saaftingen ligt, een beschermd natuurgebied. Mocht dat er niet zijn, hadden ze de Schelde daar veel gemakkelijker, of die vaargeul veel makkelijker kunnen trekken en waren daar veel minder problemen geweest. Want in september is er dan, een maand later, is dan opnieuw een schip uit de bocht gegaan. Ja, dus daar kan je wel vragen bij stellen. Moeten ze daar meer gaan rekening houden met de economie, met die schepen? Ja, anderzijds, ja, natuurgebied, een bijzonder natuurgebied, kan je ook natuurlijk niet zomaar gaan uitgraven.
Nee, maar volgens mij heeft dat dus te maken met de concurrentie tussen Antwerpen en Rotterdam. Uh-huh, uh-huh. En de Nederlandse regering is absoluut niet happig om dat daar te verdienen en te verbreden, want dan kunnen grotere schepen Antwerpen aandoen.
Ja, ja.
En er wordt dan geschermd met natuurgebieden, maar eigenlijk is het een beetje een economisch probleem. Ook hetzelfde als de IJzeren Rijn, dus de spoorweg die voor een stuk door Nederland ging lopen, daar werd ook geschermd met natuurgebied. Maar dat was vooral om te vermijden dat er een nieuwe spoorweg van Antwerpen naar het binnenland zou gaan, richting Duitsland.
Ja.
Dus het is eigenlijk... Het is heel hypocriet, eigenlijk.
Absoluut. Wat mij wel het meest gaat bijblijven aan het hele geval... Bocht van Bad. Dus, het was voor mij de eerste keer dat ik ramptoerisme op zo'n grote schaal heb gezien. Allee, ramp is een groot woord, want eigenlijk is er... Ja, ik noem dat geen ramp. Ik zou dat geen ramp willen noemen. Er is geen olie gelekt of zo, er is niemand gewond geraakt. Ze hebben dat ook allemaal vrij snel kunnen oplossen. Maar het was zomervakantie, het was mooi weer. Het was half augustus, als ik me niet vergis. En zeker na de middag kwamen mensen daar massaal toe. Heel dat dorp stond vol auto's. Je moest zelfs al honderden meters, soms een kilometer verder parkeren om tot daar te geraken. En die hele berm, een grasberm, waar anders misschien al af en toe eens iemand met zijn hond komt wandelen, maar voor de rest niemand komt, stond nu... Ja, dat zag daar zwart van het volk. Er waren honderden mensen, duizenden misschien zelfs. Er stonden in de loop van de namiddag een aantal ijsverkopers die daar binnen de kortste keren waren uitverkocht. Dat is ook wel eens indrukwekkend om te zien, zeg maar, hoe dat mensen toch de moeite doen om dan eens een ommetje te maken, om dat ook eens met hun eigen ogen te komen zien.
Ik zou het misschien ook wel gedaan hebben. Is tot
daar
ja, als je niet ver woont, begrijp ik dat eigenlijk ook nog wel.
Ja.
Als je in Antwerpen woont of zo, of daar in Zeeland, in Nederland. Het was echt super indrukwekkend om te zien.
En
zo'n groot schip
ramp,
op
dus plaats.
Je hoeft je minder schuldig te voelen. Dat je daar echte ramptoerist komt uit. Het was vooral een indrukwekkend beeld. Mensen stonden daar allemaal foto's te maken en filmpjes en zo.
Ja, want als je de foto's ook ziet, dat gigantische schip en die mensen die daar dan staan, zijn precies allemaal Lego-mannetjes.
Dat
is zo'n mastodont. Ja, het spreekt gewoon inderdaad wel tot de verbeelding.
Bij laag water kon je echt tot aan het schip wandelen. Hè. Dat lag je echt op het droge, toch voor een groot stuk. Dus mensen konden echt tot aan het schip zelf wandelen. De politie heeft daar wel snel een eind aan gemaakt.
Dat zal wel,
Dat is blijkbaar ook gevaarlijk met drijfzand en zo. Hè. Maar dat waren wel leuke beelden te maken.
Ja. Jij en Boudewijn hebben zoal een paar filmscenario's meegemaakt, valt mij op.
Ja, dit jaar wel, ja.
Dat brengt ons trouwens naadloos bij jou, Aagje. Ja,
een mooi bruggetje.
Ja, heel mooi bruggetje, Nathan.
Stef zou fier zijn, hoop ik. Ja, jij bent onze Hollywood filmcultuurreporter. Het Hollywoodjaar, zeg maar, begint altijd, spreekwoordelijk, met de uitreiking van de Oscars. Mm-hmm. Nu, dit jaar was dat... Ja, complete chaos. De foute winnaar is op het podium geroepen. La La Land werd afgeroepen, maar het was Moonlight.
Ja.
Wie vond jij dat de terechte winnaar was?
Ja, ik vond Moonlight zelf beter. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik tijdens de persvisie, want als journalist mag je naar de persvisie, van La La Land in slaap ben gevallen.
Oei.
Dus ik moet eigenlijk nog eens naar die film gaan, maar ik zou er wel bij zeggen, Wouter, hoe dat komt. Die persvisie was in Los Angeles. En dus ja, dan ben je eigenlijk al 24 uur bijna onderweg. En je staat heel vroeg op, 's morgens hier in België. En dan kom je eigenlijk de volgende dag aan. En de persvisie is daar gepland om 7 uur 's avonds, maar dat was voor mij 4 à 5 uur 's nachts. Mm-hmm. En ik had nog niet geslapen, dus ik was al, denk ik, 30 uur wakker toen. En toen moest ik naar de bioscoop, stel je voor. Ik denk, allee,
in het donker.
En ja, ik ben niet helemaal in slaap gevallen, maar ik heb af en toe mezelf zo moeten zeggen van oké, wakker blijven. Want morgen moet jij Ryan Gosling interviewen. Stel je voor, dus dan moet je toch wel een aantal vragen hebben. Dus ja, het was natuurlijk een heel goede film, maar die... Dat weet ik wel. Maar ik vond Moonlight zelf aangrijpender. Ja, maar ik weet dus niet, ik zeg het, misschien heeft het wel te maken met het feit dat ik moest vechten om niet in slaap te vallen. Door de jetlag.
Ja, Ja, Ryan Gosling interviewen, je zegt het al. Jij doet dat nu al wel verschillende jaren, Hollywoodsterren. Mm-hmm. Ook in binnenlandacteurs, buitenlandacteurs. Mm-hmm. Interviewen. Kan jij nog starstruck zijn of ben je daar wel voorbij nu?
Nee, ik ben nog altijd starstruck.
Ja? En door wie dan? Of wel,
de laatste keer dat ik heel erg nerveus was, was voor de laatste nieuwste Blade Runner.
Ja.
Met Ryan Gosling opnieuw en Harrison Ford. En ik wist van Harrison Ford dat hij een hele slechte reputatie heeft met journalisten. Dus dat hij ofwel niks zegt, ofwel de journalist belachelijk maakt. En Ryan Gosling, die had ik dus al geïnterviewd voor La La Land. En die is... Die zegt eigenlijk bijna niets. Dus daar moet je echt aan trekken en sleuren. Het is niet zo dat hij geen zin heeft om iets te zeggen, maar hij is eigenlijk heel erg terug.
Ja, heel passief.
Heel passief, ja. Die zitten daar voor alle duidelijkheid ook niet voor hun plezier. Dus ze moeten dat eigenlijk doen. Het is een promo-opdracht. En er komen elke dag honderden journalisten voorbij. De een na de andere die dan ook inderdaad dezelfde vragen stellen. En ik moest dus die twee samen doen. En ik was echt heel, heel nerveus. Ik dacht echt toen terug aan het moment, zo het mondeling examen aan de universiteit voor een heel belangrijk vak. Zo voelde ik mij. En ik dacht, ik moet echt rustig blijven. Maar dat is een heel, heel leuk interview geworden.
Super.
Ja. Harrison Ford heeft een beetje met mijn voeten gespeeld, denk ik wel. Maar ja, bedoel, dat maakt het eigenlijk wel net fijn en net grappig eigenlijk. Maar ik was dus niet starstruck omdat daar een mooie of twee mooie mannen zitten. Maar gewoon omdat dat zo'n iconen zijn.
Ja,
Harrison Ford, daar ben ik mee opgegroeid. De eerste Star Wars ook. Ja. Ik was daar stiekem een beetje verliefd op. Ook al is die man nu 70. Allee, die zit dan voor je. En ja, dan moet je toch wel zeggen, daar zit nu wel toch wel Harrison Ford voor mij. Blijf rustig. Ja. Zo, dus ja, wel eigenlijk.
Ja.
Of een Brad Pitt. Dat was ik ook wel een beetje starstruck van. Maar... Misschien wel even zeggen voor de mensen die luisteren. Ik krijg daar nooit meer dan 4 of 5 minuten bij. Mm-hmm. En soms maar 3 minuten. Mm-hmm. Voor 2 mensen samen.
Je hebt dus maar 3 minuten snel... nodig, eigenlijk.
Ja. Maar soms beginnen ze dan onder elkaar van alles te vertellen dat je helemaal niet kan gebruiken. En dan zeg je, nou, shit. Ja. Ik wil heel graag ertussen tussen beiden komen. Ja. Bijvoorbeeld de laatste film met Brad Pitt die ik gedaan had, was Brad Pitt die samen zat voor het interview met de regisseur. Het was voor de film Fury. En de regisseur is natuurlijk minder bekend. Het was in Spielberg dan Brad Pitt. Dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk kunnen vragen aan Brad Pitt, maar de regisseur zit daarbij, dus ik kan die man ook niet negeren.
Nee.
Maar wat gebeurde er? Ik ben beleefd begonnen aan de eerste vraag met de regisseur. Maar die man bleef maar doorgaan.
Oh nee.
En ik wilde richting Brad Pitt, want mijn tijd was aan het gaan. Want daar zit ook iemand die zegt, nog 2 minuten, nog 1 minuut en afronden. En als je dan niet... mensen kunnen het niet zien, maar het het symbooltje zo teken doen van stop, stop. Ja. En als je dan niet stopt, dan staan ze gewoon recht. En gaan ze voor de camera staan en zeggen, stop, het is gedaan. Dus je wil wel toch je vraag hebben. Ja. Stel je voor dat ik naar huis was gegaan zonder één antwoord van Brad Pitt.
Ja. Dus, ja. Voilà. Het is toch gelukt.
Het is gelukt, ja.
En heb je dan tijd om selfies te maken? Of?
Nee, ik doe dat. Ze vragen om dat niet te doen. Ja. En ik doe dat eigenlijk ook niet te zijn met Matthias Schoenaerts bijvoorbeeld. Ja, daar krijgen we ook veel meer tijd mee. Ja. En ja, dat zijn de Vlaamse acteurs. We kennen elkaar een beetje.
Anders,
dan gaat dat wel. Maar die grote sterren, er zijn genoeg journalisten die het doen. Maar ik wil zo'n zeker professionalisme bewaren. Ja. En niet te veel...
Zo'n fangirl.
Voilà. Ik ben er als journalist en niet als fan. Ook ben ik een beetje starstruck.
Ja. Ook durf ik kritisch aan, denk ik, af en toe.
Ja, inderdaad. Ja. Het is wel moeilijk als daar zo'n grote naam voor zit. Ik denk dan altijd, dat is cliché, maar stel die mensen ook voor eens op het toilet. Die mens gaat ook naar het toilet. Zelfs Ryan Gosling gaat naar het toilet.
Heeft hij daar geen personeel voor?
En van het leven,
ja, want je wilt je wellicht ook graag onderscheiden tussen al die honderden journalisten die er op die dagen
dan... Ja, dat wil je wel, maar dat is heel moeilijk. Ook natuurlijk, maar je hoopt dat wel. Nu, er zijn een aantal vragen die je moet stellen, die je nodig hebt om je verhaal te maken. En dan is dat pech voor de acteurs voor je neus, maar dat zal dan waarschijnlijk die dag wel de 200ste vraag zijn. Ja. Zelfde vraag zijn, maar je probeert wel origineel te zijn, maar ook niet te origineel, vind ik. Ik vind wel, het gaat niet over mij, het gaat over hen.
Ja.
En wat kan wel leuk zijn dat je iets van de interactie hebt, dat je dan een klein beetje onderscheidt van de rest. Ik vind nog altijd dat zij de sterren zijn en niet de journalist aan de overkant. Okay.
Ja, nu, Hollywood, het is allemaal veel glamour, maar dit jaar een heel donkere wolk boven Hollywood. De vele verhalen de afgelopen maanden over seksueel grensoverschrijdend gedrag, tot verkrachting zelf. Harvey Weinstein, Kevin Spacey. Had jij het kunnen vermoeden dat dit op zo'n grote schaal zo'n probleem was in Hollywood?
Nee, totaal niet. Ik ben er ook van geschrokken, eigenlijk. Vooral die Harvey Weinstein. Ik herinner me heel lang geleden, toen Matthias Schoenaerts voor het eerst in Cannes was voor de film De Rouillé d'Os. Heette dat toen? Rust in Bone in het Engels. Het was zijn eerste grote buitenlandse rol. Die film was genomineerd voor de Gouden Palm. Dus die maakte kans op een Gouden Palm. En toen mochten wij binnen op een feestje. Zo op het strand. En waar Matthias Schoenaerts zou zijn. En we konden hem een vraag stellen. Maar dat was ook toen de grote Harvey Weinstein. En die zat hier in dat apart vakje. En er was een lint gespannen. En daar mocht niemand, absoluut geen pers bij.
Mm, ja.
Maar Matthias Schoenaerts zat dan ook wel in dat vakje zo. En ik kwam ook zeggen, ik heb daar net gesproken met Harvey Weinstein. En dat is de grootste producer van Hollywood. En die is ook geïnteresseerd in mijn werk en zo. Dus toen was Matthias Schoenaerts nog heel erg
onder de indruk.
Ja, starstruck van de grote Harvey Weinstein. En dan, zoveel jaren later, blijkt dan dat die man ook heel andere dingen deed, natuurlijk.
Ja, absoluut. Ja. Ja, het machtsmisbruik. Nu, ik vraag me dan af, de hashtag MeToo-beweging die er dan op gang gekomen is, is het misschien wel niet het beste wat Hollywood is kunnen overkomen? Dat het eindelijk kan voor vrouwen en mannen om met hun verhaal naar buiten te komen?
Mm-hmm. Ja, het verbaast me gewoon dat het nu pas gebeurt.
Ja,
dat al die vrouwen gezwegen hebben, al die bekende actrices zelfs. Nu hoor je van, me too, ik ook, heeft mij ook gedaan, ik heb ook dat meegemaakt. En waarom duurt dat zo lang?
Ja.
Komt dat het zo lang duurde? Maar wat me meest eigenlijk is opgevallen, is toen de me too naar hier is overgewaaid. Ja, heel veel vrouwen, op Facebook zag je dat dan ook, op Twitter, die een verhaal deelden, me too, en iedereen vond dat geweldig. Tot onze Bart de Pauw beschuldigd werd ook van grensoverschrijdend gedrag. Geen verkrachting natuurlijk, maar er waren wel een aantal actrices die vonden dat hij dingen had gedaan die niet absoluut niet konden. En hoe dat plots keerde. Eerst was iedereen, het was moedig, me too. En dan plots keerde dat en werden al die vrouwen die dan die verhalen vertelden, dat waren dan een beetje aandachtshoeren, of die hadden het allemaal verzonnen, of dat waren sletten, of die waren preuts, weet ik veel. Maar plots draaide dat, want het was dan Bart de Pauw, met een hoog aaibaarheids halte die dan die dingen zou hebben gedaan. En dan was het plots... Dat kon bijna niet meer. En dan werden de vrouwen, zoals Hilde van Mieghem, die dan in de verdediging ging voor die vrouwen, die werd dan al op Twitter met de grond gelijk gemaakt. Die heeft daar zeer bagger overal heen gekregen. Terwijl zij toch ook alleen maar zei van het bestaat en er zijn. Ik ken mensen, ik ken vrouwen, jonge actrices ook, die dat mee hebben gemaakt. Maar ja, daar ben ik eigenlijk dit jaar heel erg van geschrokken.
Ja. Ja,
hoe
absoluut.
Hard mensen kunnen zijn en hoe weinig nuance ze hebben. En hoe mensen echt kapot kunnen gemaakt worden op Twitter.
En iedereen had een mening, en ze kenden die vrouwen niet. Iedereen had een mening. Ik vond dat...
Ja,
ik heb daar absoluut niet op gereageerd, totdat ik me echt realiseerde van, stel je nu voor dat je een vrouw of een man bent die dat heeft meegemaakt, en je leest al die dingen op Twitter en op Facebook, mensen die Bart de Pauw verdedigen en die dus even min weten wat er echt gebeurd is. Ik schrok daar enorm van. Ik zou heel veel schrik hebben om dan nog met mijn vrouw naar buiten te komen.
Ja, absoluut. Dus,
ik vind het wel fijn dat Time Magazine
De
alle vrouwen die die aanklachten naar buiten gebracht hebben als persoon van het jaar worden genoemd. Ik vind dat...
Ja, ik denk dat dat een absoluut heel krachtig signaal is om het toch te blijven doen. Ja. Hè, ondanks de reacties die we dan hier op social media gezien hebben, die soms ronduit gortig waren, dat het toch belangrijk is om nog altijd met je verhaal naar buiten te komen. Absoluut. Het is een, op dat vlak hopelijk een omzwaai geweest. Hè, dat het kan om naar buiten te komen met die verhalen. Kenneth, ik heb jou tot laatste bewaard.
Hoi.
Wilt er trouwens iemand... Ik heb koekjes bij ook. Want jullie hebben allemaal gedaan met
geweldig.
Eten. Zo,
het enige dat niet helemaal leeg is, maar...
Echte Belgische koekjes.
Ja, absoluut. Ik dacht, dat hoort er wel bij zo'n kerst- en jaarsetentje.
Daar heb ik nog wel plaats voor.
Ja. Ah, voilà.
Die hele doos mag op.
Absoluut. Ja, als jij nog veel honger hebt.
Nee,
laat je gaan.
Dankjewel.
Ja, iets met chocolade natuurlijk.
Iets met chocolade is altijd goed.
Dank je.
Ik zet ze hier als er nog iemand graag is. Maar Kenneth, jij bent onze technologiejournalist. Ik moet zelf zeggen, ik kom niet veel verder dan mijn iPhone en ik ben aan het overwegen om een smart TV te kopen. Ja. Maar jij bent echt een kenner. Hè? Hoe komt dat? Van waar komt die fascinatie voor alles wat technologie...
Ik heb het altijd al gehad eigenlijk. En dat is iets wat van vader op zoon is doorgegeven. Mijn vader is leerkracht, elektriciteit en elektronica. En die kwam vroeger al met dingen thuis. En toen ik 5, 6 jaar was, dan had hij al iets voor mij gemaakt waardoor ik met een batterij lampjes kon laten branden. En ik had ook een telefoon van mijn slaapkamer naar die van mijn zus. Zodat we elkaar 's nachts stiekem konden bellen. En ik had ook alles wat knopjes had, daar drukte ik ook op. Als ik vroeger... mijn mama vertelt dat heel graag. Ze vertelt dat ook elk jaar verschillende keren.
Superleuk.
Toen ik... Als ik in winkels kwam, dan greep ik naar de knopjes van brandalarm of de nooduitgang. Of ik heb dat dus altijd al gehad. En ik prutste ook met alles wat elektronica was of wat technologisch was. Ik heb dat altijd... Dus ik weet niet van waar het komt, maar ik heb het echt al van... Toen ik kon kruipen, bij wijze van spreken.
En heb jij ook dan zo'n heel domotica huis? Dat je dan zo...
Ja.
Ik heb voor Kenneth ook al gadgets meegebracht.
Nee, maar ik kan me er echt iets bij voorstellen.
Ja, absoluut.
Google Home heb ik voor Kenneth.
Als Wouter in het buitenland was, in New York was het zeker.
New York.
Dan heb ik hem gestuurd. Ik wist dat hij het ontzettend druk had, maar ze hadden bij Google net iets voorgesteld wat ik echt wou hebben en wat toen in de winkel lag in New York. En ik heb hem toen gevraagd, wil je dat alsjeblieft meebrengen? En zelfs de verkopers wisten toen nog niet wat het was. Hè.
Ik wist niet wat het was. Mijn cameraman ook niet. Het stond daar, Kenneth wou het hebben, dus ik zeg, kijk, pak er hier eentje mee. Maar ja, om die mensen daar toch eens te testen, vroeg ik aan de kassa van, wat kan dat toestel eigenlijk? Wat doet dat eigenlijk? En die konden daar zelf ook niet op antwoorden.
Om maar te zeggen hoe...
En wat doet dat?
Het is misschien interessant om te weten. Ik weet nog dat Wouter het mij overhandigde en zei van... Want er staat dan op de doos dat je er tegen kan praten. Dat is eigenlijk het enige wat duidelijk is. Een toestel dat je in huis zet en je kan er tegen praten. En Wouter zei, maar...
Het gaat niet tegenspreken.
Het spreekt niet tegen. En hij zei met uitgestreken gezicht, Kenneth... Als je met iemand wil praten, dat kan ook met mij. Zo.
Ja, maar, kost minder.
Voilà. Maar ondertussen is het wel razend populair in de VS en in de UK. Wordt het als zoete broodjes verkocht. Het is potgoedkoop.
En wat doet het? Het
praat terug. Je kan er alles aan vragen. Het is een soort Google in een doosje. Dus en ik heb er nu 4 staan in huis ondertussen. En dus
die praten met elkaar dan? Of?
Die praten niet met elkaar, maar dus de dichtbij zijn als je iets zegt in huis en je praat, je zegt iets, eender waar, slaapkamer, badkamer, bureau, woonkamer, en je vraagt iets, dan is de kans groot dat het antwoord volgt. Dus het zijn heel simpele dingen. Ik ben in de keuken en het eten is klaar en ik zeg van, Hey Google, zeg eens dat het eten klaar is. En dan hoor je in het hele huis met een soort trompetorkest aangekondigd van hey, het eten is klaar.
Heerlijk.
Of als ik zeg van ik ben mijn smartphone kwijt, wat al is gebeurd. De mensen die mij kennen, die weten dat dat al is gebeurd. En dan zeg je gewoon van hey Google, waar is mijn smartphone? En dan begint die te bellen en hij herkent dan mijn stem. En als mijn partner dat dan doet, dan begint diens gsm geluid te maken. Dus er zijn een aantal heel slimme toepassingen en ook nieuws. Als je 's morgens opstaat en je vraagt, in de badkamer is dat dan bij ons, en je vraagt van, hey, wat is het laatste nieuws? Of geef mij eens het nieuws, of wat staat er op mijn agenda vandaag, of wanneer vertrekt mijn vliegtuig? Wat de afgelopen tijd ook heel vaak nuttige informatie is gebleken. Dan zegt hij dat gewoon, dat is fantastisch.
Ik dacht dat het een Google-variant was van Siri, maar het gaat duidelijk veel verder.
Het gaat veel verder, ja.
Jij en je partner zijn nog altijd samen, ja.
Ja.
Ondanks het feit dat jullie eigenlijk niet tegen elkaar praten, maar tegen...
Ja. Ik vind nog wel eens...
Ze praten met elkaar via...
Ook dat gebeurt, ja.
Het lijkt mij een hele andere manier van ruzie maken. Zo.
Ik kan dus, als ik in de wagen zit... En
Google luistert mee wel.
Ja. Dat is inderdaad het grote nadeel. Dat kan je je wel afvragen. Hè. We typen nu dingen in en mensen weten wel dat Google dan weet wat we intikken in Google. Als wat je zegt na de woorden oké, Google of hey Google, dan dat registreert hij. Dus,
is on the record.
Is on the record, ja. Er zijn zelfs al, er is een rechter in de Verenigde Staten die voor het oplossen van een moordzaak de gegevens daarvan heeft opgevraagd. Van zo'n toestel dat in het huis van een koppel stond waarvan de vrouw vermoord is geweest. Dus.
Zit jij daar nooit mee in om zoveel van je privacy op te geven?
Ik ben me daar heel erg van bewust wat ik opgeef. En ik wil er iets voor in de plaats krijgen. Als ik het gevoel heb dat dat niet het geval is, dan koop ik het niet of dan doe ik het niet.
Dus jij leest wel al die kleine lettertjes.
Af en toe.
Maar uiteindelijk doen we het allemaal, hè?
Ja.
Elke zoekopdracht.
Ja.
Ik vind het heel verbazend dat als ik, zeker als het op een verkoopsite is, als ik een artikel zoek, dat ik meteen op alle mogelijke mailadressen of weet ik wat, direct advertenties in diezelfde aard toegestuurd krijgen. Dat is echt...
Dat zijn die cookies dan, hè?
Ja.
Maar er is nog een verschil tussen op de computer zoeken of toestellen in je huis hebben staan, die eigenlijk technisch gezien alles kunnen registreren en alles kunnen horen.
Ja, het is een stap verder. Maar ze beweren bij Google, want ik heb de vraag gesteld aan de... Ik ben voor één dag over en weer gevlogen naar San Francisco en ik kon met de maker daarvan praten, wat fantastisch was. Want ik had het toestel toen ook al. Dat was het toestel dat jij mij bezorgd had. Mm-hmm. Ik was er heel blij om en er waren zo een paar technische mankementen. En ik dacht, ik ga hem dan een keer gewoon zeggen. Hij had ook maar een paar minuten tijd, dus dat was op net dezelfde manier. Maar die man die was fantastisch, sympathiek. En die zei ook tegen mij van, ja, die privacy die is voor ons ontzettend belangrijk. Wij hebben dat daarin gebouwd. Dat is voor ons essentieel. Ze beseffen ook dat ze dingen uitvinden nu die mensen misschien te vroeg vinden. Mm-hmm. En dat is trouwens een van de... En dat hoor je overal bij technologiebedrijven. Want ik loop natuurlijk bij een aantal van die bedrijven nogal makkelijk eens binnen. Mm-hmm. En ze zeggen allemaal van, wij hebben heel veel ontwikkelingen in de schuif liggen. Bijna letterlijk soms. Ook ontwikkelingen op basis van, op het gebied van smartphones en zo. Maar mensen zijn daar niet klaar voor. Dus heel vaak zie je nieuwe toestellen op de markt komen en dan werkt dat niet, mensen kopen dat niet. En dan vragen ze zich af, hoe komt dat nu? Maar dat is vaak omdat die hun tijd vooruit zijn. Die Google Glass, die brilletjes van Google bijvoorbeeld, zijn het perfecte voorbeeld.
Ja.
Dat komt ooit nog op de markt, let op mijn woorden. Maar nu is dat te vroeg.
Ja.
Staan on the record nu, ik ken het. Kunnen we oppakken als dat binnen de 5 jaar in de winkels
ligt. 5 of 10 jaar.
Veel vliegtickets, zei je. Je bent naar Shenzhen, zeg ik het juist,
ja, dat
geweest.
Klopt, ja.
Ik hoorde de beschrijving vroeger een onbeduidend vissersdorp en nu een beetje de Chinese Silicon Valley. Wat heb je daar gezien? Wat voor een plek is dat dan?
Ik wou er eigenlijk al heel lang naartoe gaan. Omdat Shenzhen is zo wat het voorbeeld van in China, het is een stad waar je heel veel kan uit leren. Hè. Ze zeggen wel vissersdorp. Nu, een vissersdorp in China heeft nog altijd enkele tienduizenden inwoners.
Ja.
Maar toch, nu is dat een miljoenenstad. En ik wist dat. Hè. Dat is een beetje een vaag verhaal dat hier in Europa eigenlijk niet zo onder de aandacht komt. Maar een aantal van de producten die wij elke dag gebruiken, die komen van daar. De grootste elektronica-fabrikanten laten hun toestellen daar maken. Hè. Nintendo-spelconsoles, die komen allemaal van daar. En een paar jaar geleden werd er nog gelachen met China, heel vaak. Hè, van die bedrijven daar, die maken alles wat wij doen. Er zitten ingenieurs in Amerika, in Europa, die sturen dan zo'n product op. En daar wordt dat dan door onschuldige kinderhandjes geproduceerd. Zo was het ook, effectief.
Ja.
Maar ondertussen hebben ze daar begrepen dat ze met het geld dat ze verdienen ook gewoon zelf dingen kunnen maken. En die omslag die is volop bezig. En ik ben daar nu geweest en je komt daar in een gebied op bepaalde plaatsen waar ze kantoorgebouwen zetten die vol met start-ups zitten. Vol ingenieurs zitten. Mensen die dus effectief zelf nieuwe producten beginnen maken. En dat doet wel nadenken, ja. Want wij denken nu heel vaak nog, en dat valt mij heel erg op, dat wij onaantastbaar zijn. Dat hier vooral heel goed onderwijs moet zijn. En dat wij vooral heel veel ingenieurs moeten opleiden. En dat we er dan wel komen. Dat we dan wel die Chinese draak waar ze over spreken, dat we die wel kunnen tegenhouden. Ik ben daar helemaal niet meer zo zeker van nu. En je ziet die evolutie daar. Het is fantastisch om te zien, maar tegelijkertijd boezemt dat ook wel wat angst in.
Ja. Ja, want technologie gaat heel, heel snel. Wat verwacht je voor 2018 dan bijvoorbeeld?
Die digitale assistent waar we het over hadden, die gaat ongetwijfeld doorbreken. Ik meen te herinneren, want het is een vacature trouwens bij Google, om hem in het Nederlands te vertalen. Dus iemand die zich geroepen voelt.
Ja.
Dus het zit eraan te komen. Dat gaat het mediagebruik enorm veranderen. We gaan ook nog niet volgend jaar met een zelfrijdende wagen rijden, maar ook dat gaat onze wereld enorm veranderen. Maar wat ik ook denk, en dat is misschien iets negatiever, is dat mensen die het gevoel hebben dat ze niet meer mee zijn, zich gaan afkeren van technologie. Dat ze daar iets argwanender gaan tegenover worden.
Dat er echt een tegenbeweging
komt. Je voelt dat nu al.
Ja, je voelt dat ook nu. Ja, op social media ook. Hè. Heel veel mensen die, het is anders, maar Facebook-accounts afsluiten en die er genoeg van hebben om elke dag die smartphone in de hand te hebben.
Klopt.
Iets waar ik me dit jaar ook nog op technologisch vlak serieuze vragen bij stelde, was in Florida bij orkaan Irma was dat zeker, dat Tesla vanuit hun fabriek in, waarschijnlijk ook in Californië of zo, van op afstand alle Tesla's in Florida een aantal extra kilometers kon geven. Allee, een 100 kilometer meer actieradius, dat die auto's plots verder konden rijden met dezelfde batterijen, softwarematig konden dat van op afstand aansturen. Dan vraag ik me af, waarom kunnen die auto's dan niet altijd, of waarom houdt Tesla dat dan tegen? Of?
Ja, in dat geval, er zijn twee mogelijkheden. Hè. Ofwel kan je extra betalen om die wagen een beter batterijradius te geven.
Maar die batterij zit er al in, die auto kan er al.
Ja, dat is zo. Ja. Maar dat heeft ook, bijvoorbeeld Tesla zal ook de autopilot die erin zat, daar moet je dan ook extra voor betalen. Dus dat wordt dan een beetje zoals een app op een smartphone die je installeert, waardoor het toestel meer kan. Zij denken eigenlijk meer in termen van software over een wagen, wat dat betreft.
Misschien dat de limiet gewoon wat verlegd wordt. Hè? Dat in theorie de ander dat ook kunnen, maar dat er een soort van veiligheidsbuffer wordt ingebouwd en dat die dan voor extreme omstandigheden dan eventueel...
Ja, maar ik las ook dat het eigenlijk over een upgrade ging voor een duurdere wagen dus, die normaal $6,000 zou kosten, maar dus alle Tesla-klanten die voor een goedkopere versie hadden gekozen, die kregen dan eigenlijk die gratis upgrade van op afstand, gewoon softwarematig,
Dat zegt iets over de macht die zo'n bedrijven hebben.
Ja, absoluut.
En we zijn ons daar soms niet genoeg van bewust. Maar dat begint wel te komen. En ik denk dus, als we het over volgend jaar hebben, ik denk dat dat heel erg gaat beginnen leven. Mm-hmm. En ik denk ook dat onze politici wakker gaan beginnen worden en daar maatregelen gaan beginnen nemen.
Aandacht voor gaan hebben,
Misschien is dat geen slechte zaak.
Mm-hmm. Ik noemde jou ook onze innovation editor. Jij zit bijvoorbeeld ook mee achter deze podcast. Bedankt daarvoor.
Ah, jij hebt dat eten gemaakt.
Dat heb ik aan andere mensen overgelaten.
Bijvoorbeeld ook over jouw bezoek aan Shenzhen heb je een fantastische long read gemaakt voor op de site. Een long read? Ik ken het, misschien moet jij dat uitleggen.
Ja, ik zal hem eens doorsturen.
Zeg je dat in Spaans?
De bedoeling is vooral dat we als televisienieuws en als redactie, televisieredactie, persoon, dat we wat meer gaan experimenteren en wat meer durf aan de dag gaan leggen. Ik denk, en het is lange tijd heel goed gegaan met televisie, nog altijd trouwens, maar we zagen bijvoorbeeld bij kranten dat die veel sneller geconfronteerd werden met die online technologie. Hè. Een krantenwebsite opzetten is eigenlijk niet zo moeilijk, een blog opzetten is niet zo moeilijk, video, dat was al wat lastiger. Maar nu beginnen ook wij geconfronteerd te worden met kranten die video maken, maar ook studenten die interviews doen met politici en dat op YouTube zetten en daar dan zeer goede dingen doen trouwens, hè, journalistiek ook. En wij, televisie maken, is heel, heel moeilijk. Dat zit in vaste systemen, vaste workflows. Het is heel moeilijk om daarin af te wijken van wat je elke dag doet. Ook omdat het nu net nog goed gaat.
Ja.
Maar ik denk dat het stil aan tijd is om onszelf wat in vraag te stellen. En om na te denken van hoe kunnen we de boodschap, hoe kunnen we het nieuws wat we brengen, of de informatie, de journalistiek die we doen, hoe kunnen we die op een andere manier gaan brengen. Bijvoorbeeld een podcast is een perfect medium daarvoor, zo'n long read ook. We zijn dan in Shenzhen geweest. Je bent daar dan 4-5 dagen. En wat zouden we dan vroeger doen? Twee reportages maken van 2 minuten en dat zou het dan zijn. En misschien nog inderdaad een radiogesprek. Terwijl ik dacht, we hebben daar zo'n fantastische dingen gezien. We hebben gewoon een documentaire gemaakt uiteindelijk. We wisten het niet op voorhand, van 10 minuten, mini-docu. We hebben die daarin gezet, we hebben dan nog wat interviews uitgetikt en zo. En uiteindelijk bleek dat dan een heel lang artikel te zijn, met veel video in en veel audio. En dan bleken de reacties daarop ook heel positief, dus dat was heel leuk. En dan heb je ook het gevoel als journalist dat je die informatie, dat je ergens kwijt kan.
Ja. Dat is de frustratie die je altijd hebt, hè? Dat je maar misschien 1/10 van je kennis kan doorgeven, zeker op televisie. Maar bij mij, long reads zijn twee woorden, long en read zijn net twee woorden waarvan ik denk dat ze vandaag helemaal niet meer in de mode zijn. Hè? Read, wie leest er nog?
Maar wel long, als je ze kan stofferen met
video en beelden.
Absoluut.
Ik denk dat we zitten nu heel vaak met vis nog vlees op internet, op websites en zo. En ik denk dat we naar een combinatie gaan van de twee, dat we naar heel snel korte dingen gaan en naar langere reportages of podcasts bijvoorbeeld. Dat is het perfecte voorbeeld ervan. Mensen gaan daar op een vrijdag, zaterdag, zondag eens voor zitten, luisteren dat, of zelfs in de wagens hebben daar tijd voor en gaan dan dat doen, misschien in plaats van de weekendkrant lezen of misschien gaan ze op die manier andere dingen ontdekken, ook omdat het een combinatie is van video en van audio en van tekst. Maar we experimenteren daar vooral gewoon mee. Mm-hmm. En het feit dat we dat doen, is al een heel belangrijke stap.
Absoluut.
Want het is heel moeilijk om als bedrijf te zeggen van we gaan nu eens investeren in iets waarvan we niet weten of het gaat werken. En ik vind het heel knap dat we dat bij ons kunnen. We zijn een heel wendbaar bedrijf wat dat betreft en een heel wendbare redactie. Dus ik ben heel blij dat ik die kans krijg.
Absoluut. En we nemen gewoon een leap of faith en we proberen het. Voilà. En zo denk ik dat we wel kunnen klinken op 2018, wat het ook mag brengen. We gaan er samen voor, hè?
School, ja, absoluut.
Santé.
Dat is leuk. Ja.